Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Loutere goedheid, liefde koorde, waarheid zijn de wegen van de Heere. We gaan samen zingen uit Psalm 25 en daarvan het vijfde vers. En de broeders zeiden net toch tegen mij, wilt u ook even zeggen dat er ingetogen gezongen wordt. De Heere moge ons zegenen. Psalm 25 vers 5. We luisteren samen naar de geboden van onze God en daarna verootmoedigen wij ons. En we zingen uit Psalm 130 en dan van het derde vers, Psalm 130, vers 3. En God sprak en hij spreekt de volgende woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus u zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult zich voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U niet, nog uw zoon of uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd, zijn rund nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Zullen we samen bidden. Heere God in de hemel, barmhartige Vader in Jezus Christus. Wij danken u dat wij deze zondagmorgen hier bijeen mogen zijn. En dat wij voor uw aangezicht mogen komen, u die grote en heilige God die te prijzen is, die ons leven draagt. En die ons kennen wil en die ons roept tot uw heil en tot de gemeenschap met u door woord en geest. Heere, wij willen u bidden of u vanmorgen ook door uw geest zo krachtig in ons midden wil zijn en zo merkbaar, dat wij de woorden die we samen lezen en overdenken goed tot ons door kunnen laten dringen. Met dankbaarheid, met blijdschap, met verwondering, met geloof en ook met gehoorzaamheid. Heere, dat we bemerken dat u ons persoonlijk aanspreekt en dat u in ons geïnteresseerd bent, maar dat u ook wel ziet wie we zijn en wat we doen en hoe we dwalen kunnen en hoe we ook op onszelf gericht zijn. En ons belangrijk vinden, belangrijker vaak dan vele mensen, ja dan iedereen. En hoe we ons zo bezondigen aan uw heilige majesteit en ons niet goed gedragen in die schitterende schepping die u gemaakt hebt. Heere, wilt u met uw geest zo komen dat wij de Heer Jezus Christus mogen kennen en ontmoeten en dat we verwonderd en blij mogen zijn over uw grote genade dat u hem gegeven hebt tot in de kruisdood zelfs. opdat wij door dat kruis van Jezus Christus zouden roemen. En zouden verbaasd zijn en dankbaar. En een hele nieuwe visie op de werkelijkheid zouden mogen ontvangen door te geloven in U, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En door gehoorzaam ons leven te leiden en zo verlost te zijn van zonde en dood. Heren, wij belijden het onwaardig te zijn. Wij kunnen niet zomaar denken dat we het ontvangen. Want Heer, als U ons voorbij gaat en ons niet kennen wilde, dan zouden wij U geen onrecht kunnen toeschrijven. Maar Heer, wij mogen vertrouwen op U, de God van het verbond, die ons roept en die ook Uw Zoon gegeven hebt, dat U bereidwillig bent om zondaar zalig te maken, om tot ons te komen, om van ons te houden, dat U van ons houdt en dat U ons roept tot wederliefde. U hebt er alles aan gedaan. Wilt U het ook deze morgen vervolgen met Uw genade en liefde? Zodat wij dankbaar en blij naar huis mogen gaan, of als we thuis mee luisteren en kijken, dat we ook erin betrokken worden alsof we in het gebouw aanwezig zijn. En dat het ook daar, Heer, in onze eigen kamer of waar we ook zijn, tot een verrassende ontmoeting mag komen met U. Zo dat het helemaal blijdschap wordt in onze geest. Vreugde en licht, vergeving en uitzicht op eeuwig leven. Heer, wij bidden het U niet omdat we het verdienen, als onwaardigen, maar door Jezus en om Jezus Christus, Uw Zoon. Amen. We gaan samen een gedeelte lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, de tweede brief. In de tweede brief aan de Korintiërs gaat het over een relatieprobleem, maar ook wel een inhoudelijk meningsverschil toch ook. Ook wel om verwarring die ontstaan is en onbegrip, ook over het gedrag van de apostel Paulus. De vraag of deze man wel zo betrouwbaar is. En daar schrijft de apostel over. En er is ook nog een situatie dat er na Paulus en ook na Apollos nog weer andere mensen in Korinthe gekomen zijn en opgestaan zijn. Die noemden zich ook apostelen. En die hebben veel invloed, die hebben een grote uitstraling. Dat zijn mensen die prachtige redevoeringen kunnen houden. En waarschijnlijk ook nog wel er echt, zoals een Griek dat graag zag, atletisch uitzagen. Echt mannen die indruk maken wat hun houding en hun manier van doen betreft. En Paulus die probeert in de tweede brief aan de Korintiërs een leiding te geven over hoe je daar nu eigenlijk mee om moet gaan en wat nu eigenlijk het belangrijkste is in het Koninkrijk van God. Nou, wij gaan lezen uit hoofdstuk 5, de verzen 11 tot en met 21. En dan is het belangrijk dat u ook even in uw gedachten houdt wat in hoofdstuk 4, vers 16 staat. Kijkt u maar even mee. Daar schrijft de apostel, daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Dus die uitwendige en die inwendige mens, dat wordt hier als een tegenstelling gezet. De uitwendige mens, dan moet u denken zoals we nu elkaar zien, de mens aan de buitenkant, maar niet alleen hoe je eruit ziet, maar ook hoe je je gedraagt, wat er allemaal bij hoort, maar dat deze uitwendige mens misschien wel heel interessant eruit mag zien en ook heel intelligent en geleerd zou kunnen wezen, maar dat die mens toch voorbij gaat, verdorven is, maar ook sterven moet. Het blijft niet zo, we worden allemaal oud. En de inwendige mens die van dag tot dag wordt vernieuwd, dan moet u denken aan de geestelijke mens die God geeft, die Hij door zijn geest in de wedergeboorte ons genadig wil schenken en die ook van dag tot dag vernieuwd wordt, verder mag groeien op weg naar het eeuwige koninkrijk. Nou, dat moet u even in uw hoofd houden, want dan begrijpt u de lezing van vanmorgen wat beter. We lezen 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. wij dan, wetende de schrik van de Heere, bewegen de mensen tot het geloof. En zijn voor God openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet opnieuw aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat u stof zou hebben tegen degene die in het hart, die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, extatisch van uiting, wij zijn het voor God. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, dat betekent meer normaal spreken zoals wij dat meestal doen, wij zijn het voor u lieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zodan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien we ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zodan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, zou bidden, zou pleiten. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. Nou, we willen hier samen over nadenken, vooral vers 16. Zodan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Dat is ook voor ons een beetje moeilijk te begrijpen zin. Vlees, dat betekent hier aards. Zoals wij mensen dat gewend zijn. Het gaat eigenlijk om de manier van kijken. Hoe kijk je naar elkaar? Beperkt vanuit de wereldse gedachten, vanuit het wereldse verlangen, of op een meer gezegende goddelijke wijze. Daarom staat er zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, of je kunt ook nog zeggen beoordeeld hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. We beoordelen hem nu zo niet meer. Dat woordje wij is ook altijd lastig, want dat bedoelt Paulus gewoon zichzelf. Nee. Dus hij zegt dat hij niemand op een vleeselijke manier zou bekijken. Hij heeft Christus vroeger notabene ook zo bekeken. Maar nu doet hij dat niet meer. Nou, daar gaan we het over hebben. En daarom heb ik boven de prediking geschreven: geestelijk kijken. Maar we gaan eerst nog zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 86. En daarvan het derde vers. En ik heb ook nog een aantal mededelingen voor u namens uw kerkenraad. Op de dankdag, zo de Heer wil, aanstaande woensdag, zal 's morgens voor u voorgaan om 10:00 dominee Blom en 's avonds om 19:30 dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. En volgende week zondag zal om 10:00 voor u voorgaan dominee M.B. van de Akker uit Nieuwerkerk aan de IJssel en 's avonds om 18:30 dominee H. Liefting uit Gouda. In deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Ontmoeting. De tweede is bestemd voor de evangelisatie. En de derde voor Bouw- en Renovatiefonds. De collecten worden bij de uitgang gehouden. En na het uitspreken van de zegen zingen we staande twee coupletten van een vaste burcht. Zij onze God. Het eerste en het vierde vers. Het eerste vers is een vaste burcht is onze God. En het vierde vers is Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En u begrijpt dat we dat doen omdat het gisteren hervormingsdag was. Wij gaan samen zingen Psalm 86 vers 3. Na de prediking zingen we met elkaar uit Psalm 51 en daarvan het zevende vers. Het zevende vers van Psalm 51. Gemeente jongens en meisjes, jullie kennen vast wel de geschiedenis van de zalving van koning David. Samuel, die had door God een bevel gekregen om in Bethlehem een van de zonen van Isaï te zalven tot koning in de plaats van koning Saul. En niemand wist natuurlijk wie die nieuwe koning zou worden, zelfs Samuel wist dat nog niet. Hij moest gewoon naar Bethlehem gaan en daar in Bethlehem zou hij wel die jongens zien van Isaï. En dan zou de Heere vertellen welke jongen straks koning van Israël zou worden. Het was best wel spannend, maar op een gegeven moment staan die zonen van meneer Isaï dan toch voor hem. En jawel, daar staat de oudste zoon, Eliab heet hij. En Samuel ziet het eigenlijk al gelijk, dat is hem natuurlijk. Een groot mens, lang, sterk, atletisch, een echte krijgsman. Hij zou goed kunnen strijden. En omdat hij ook zo groot en zo lang is, heeft hij ook veel indruk. En je kunt het ook wel zien aan zijn ogen. Hij is ook een intelligente man. Eliab. Die zal het zeker zijn, denkt Samuel. Maar de Heere spreekt in zijn hart. Nee, Samuel. Jij kijkt niet goed. Jij let op de buitenkant. Maar je moet niet op de buitenkant letten. Het gaat om het hart. De Heere ziet het hart aan. Hij is het niet. En dan komt zijn broer Aminadab. Nou, die zou het ook zomaar kunnen zijn. Ook zoals hij eruit ziet, buitengewoon geschikt om koning van Israël te worden. Hij lijkt wel een beetje op koning Saul. Maar de Heere zegt, nee, die is het ook niet. Kijk nu goed zoals God kijkt, Samuel. En leg je oor te luisteren bij wat de Heere tot je zegt. En dan zijn al die jongens geweest en dan weet Samuel het nog niet. En dan blijkt dat er nog een jongen is. Hij is nog erg jong, hij is nog niet eens helemaal uitgegroeid. Hij heeft nog lang niet genoeg meegemaakt om koning van Israël te komen. Maar als hij dan binnenkomt, je ziet al zo dat hij een soort boerenjongen is, een schaapherder. En dan zegt de Heer tegen Samuel, sta op, kijk goed, want ik kijk naar zijn hart. Dat is de man naar mijn hart. Zalf hem tot koning over Israël. Nou, daar gaat de preek vanmorgen over. Hoe kijk je? Naar de buitenkant? Of kijk je vanuit het geloof? Alleen het gaat niet om het kijken naar David, maar het gaat over het kijken naar de Heer Jezus. En dan gaat het ook, omdat dat altijd aan elkaar verbonden is, ook om het volgen van de Heer Jezus. Gemeente, ik zei het u net al, het gaat eigenlijk over de relatie tussen Paulus en de Korintiërs. Zij hebben een meningsverschil. Het gaat over de buitenkant en het gaat over de binnenkant. Of over het kijken met de maatstaven van de wereld, of over het kijken met de maatstaven van het Koninkrijk van God. Hoe kijk je? En dat gaat natuurlijk over allerlei dingen, dat begrijpt u wel, omdat het Koninkrijk van God en de woorden van God over het hele leven gaan. Het gaat er bijvoorbeeld om, hoe kijk je nou naar hoe je bezig bent in deze wereld met je werk en met het besteden van je geld en met het verdienen van je geld. En hoe kijk je naar je personeel? Of hoe kijk je naar de leidinggevende die over je gezag oefent. Maar het gaat natuurlijk ook over je kinderen. Hoe kijk je nu naar je kinderen? Op een wereldse manier, de buitenkant vooral? Of kijk je naar hen met de maatstaven van het koninkrijk? En dat kunnen we natuurlijk uitbreiden tot alles waar mensen zich mee bezighouden. Gezin, school, kerk, werk, sport en spel, invloed van machthebbers, dragen van gezag enzovoort. Laat ik eerst ook nog dit zeggen. De Korintiërs hebben natuurlijk alle reden om trots te zijn op Paulus. Waarom hebben zij reden om trots te zijn op Paulus? Wel omdat ze van hem de rijkdom van Christus hebben leren kennen. Paulus was gekomen, het is alweer een aantal jaren geleden, vanuit Athene, eigenlijk vanuit Macedonië, Thessalonica. En hij was gekomen in Korinthe, nou niet zo'n stad om nou trots op te zijn, zeg maar. Er waren wel veel mensen, maar ze waren wat van licht allooi, zal ik maar zeggen. En het waren havenarbeiders en op de manier van doen, hoe ze zich gedroegen en hoe ze omgingen met elkaar, daar zou je nog wel het een en ander over kunnen vertellen. En hun nadenken in de wereld, nou ja, in Athene waren ze wel heel wat beschaafder. Maar hij was daar gekomen en de Heer had gezegd, vrees niet Paulus, al schrik je misschien een beetje terug voor bepaalde dingen in Korinthe, want ik heb veel mensen in deze stad die ik eeuwig tot me brengen zou. Vertel ze van het evangelie, maak ze Christus bekend en dat was gebeurd. Hij had gepreekt, hij had zich ingespannen, hij had samen met Timotheus en Silas werkelijk enorm veel werk verzet. En er was een gemeente gekomen, zij leerden God in de Heer Jezus Christus kennen. En ze leerden dat ze door genade aangenomen waren, dat ze vernieuwd waren, dat God belang in hen stelde en met hen om wilde gaan. En hen verkoren had tot het eeuwige leven. En dat hadden die Korintiërs eigenlijk allemaal menselijkerwijs gesproken aan Paulus te danken. Ja, ze mochten vooral wel trots op hem zijn. Want zonder Paulus hadden ze van het kruis van de Heer Jezus nooit geweten. Dat was wel het hart geweest van Paulus' prediking. Hij heeft dat in zijn eerste brief ook al aan hen geschreven. Ik had me voorgenomen onder u niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En om het kort en goed te zeggen, Paulus had de Korintiërs geleerd om te leren kijken naar de maatstaven van het evangelie. En er was dus een flinke gemeente gekomen, zeker voor die tijd. Maar toch was het niet bij al die mensen gelukt, of misschien alleen een beetje in beginsel gelukt, om ze te leren kijken naar de maatstaven van het evangelie. Naar het inzicht van het koninkrijk Gods. En dat blijkt na een aantal jaren, als de apostel Paulus ook weer vele andere dingen gedaan heeft en in Korinthe allerlei andere mensen langsgekomen zijn, ook wel weer vertrokken en ook wel gebleven, dat ze in Korinthe op dit ogenblik, tenminste een belangrijk gedeelte van de gemeente, toch ook weer niet iedereen, maar dat een gedeelte van de gemeente erg onder de indruk is geraakt van mensen die vooral showen met de buitenkant, zal ik maar zeggen. Met hun charismatische begaafdheid. Ook wel iets om dankbaar voor te zijn, daar gaat het niet om. Paulus is daar op zich ook niet op tegen. Maar om daar nou helemaal in op te gaan en iemand te beoordelen naar de indruk die hij achterlaat, dat is echt niet goed. En nou probeert Paulus de Korintiërs door middel van zijn brieven terug te brengen tot zijn oorspronkelijke prediking. Namelijk om zijn scherp zicht te geven op het kruis van de Heer Jezus. Dat ze daarnaar zoeken, dat ze daarnaar staan en dat ze van daaruit ook voortleven. Door het verzoeningswerk van Christus. Want dat kruis, dat is cruciaal, het woord zegt het al. Het is de toekomst, het is het heil, het is het leven, het is de verlossing. Het maakt de zaak tussen God en een zondaar in orde. Het verbindt mensen aan de levende God. En het neemt weg wat scheiding maakt en wat dood betekende en ondergang. En schuld en beschadiging en misbruik. Zoals dat onder ons mensen eraan toe gaat. Dat eigenlijk alles wat wij doen stuk gaat door onze liefdeloosheid en door onze ikgerichtheid. En dat we in deze wereld durven doen waar ons verlangen spontaner uitgaat. En dat is meestal niet best. En u heeft dat kruis van Christus heeft al die problemen die wij mensen maken opgelost. Want schrijft de apostel hier aan het eind van het gedeelte dat we hebben gelezen. God heeft de Heer Jezus Christus tot zonde gemaakt. Hij die geen zonde gedaan heeft, heeft hij tot zonde gemaakt. Dat betekent niet dat Jezus ook mee ging zondigen. Maar dat betekent dat de Vader hem deelgenoot liet worden van de zondige mensenmassa. Hij behoorde tot die zondige mensenwereld. Hij was één van ons, zoals wij voor God niet kunnen bestaan. En zo heeft hij als onze vertegenwoordiger geleden, gestreden en is hij in de dood ondergegaan. Maar heeft zo voor God en door God en namens ons al dat geweld dat wij hebben gemaakt en gedaan en al dat kwaad dat daardoor is gekomen en de schuld die dat achtergelaten heeft weggenomen. Zodat mensen weer bij God kunnen komen zonder dat er een toornende God is en zodat mensen ook met elkaar weer kunnen omgaan ondanks alles wat er is gebeurd. In dit tijdelijk leven, in de gemeente des Heren, maar zelfs ook in het eeuwige leven. Vijanden zitten samen aan de tafel des Heren in broederlijke en zusterlijke saamhorigheid. Dat is dat kruis waar Paulus van gepredikt heeft. Maar het is kennelijk niet vanzelfsprekend dat je kijkt en beoordeelt op dat kruis naar de maatstaven van het koninkrijk. Want als je geen goed inzicht hebt in het kruis, dan kun je ook niet goed kijken. Niet goed kijken naar God. Niet goed kijken naar de Heer Jezus Christus. Ook niet goed kijken naar je mensen in je omgeving. Naar je kinderen bijvoorbeeld. Of naar je ouders. Of naar je collega's. Of naar broeders en zusters in de gemeente. Je kijkt verkeerd. Je begrijpt niet hoe je kijken moet. Als je nooit begrepen hebt dat het kruis van de Heer Jezus Christus voor jou persoonlijk van het allerhoogste belang is. En als je nooit de Heer Jezus Christus als de gekruisigde in je hart aanvaard hebt. En met vreugde omhelst. Voor Paulus zelf was het kruis van Christus oorspronkelijk ook reden om Jezus als Messias te verwerpen. Hij zegt, ook ik heb hem naar het vlees gekend. Ook ik heb hem op een niet juiste wijze beoordeeld. Ook ik heb hem zomaar onbegrepen aan de kant geschoven. Dat is ook in het leven van Paulus gebeurd. Zij zien niet in dat wie de Heer Jezus is. En de kans is groot dat wij ook tot op de dag van vandaag niet geheel goed inzien wie de Heer Jezus is en waarom dat kruis van Christus zo alles bepalend is. Tegenwoordig gebeurt dat nog door vrijzinnige christenen bijvoorbeeld, om van niet-christenen maar niet eens te spreken. En ook in de islam en in het jodendom wordt Jezus niet op de juiste wijze beoordeeld. Zij kennen hem niet zoals hij gekend moet worden. Zij kennen hem niet als de gekruisigde en zij kennen hem niet als God zelf op aarde. Maar gelovige christenen, voor hen is het kruis reden om de godheid van Jezus te onderstrepen. kruis doet je niet twijfelen aan zijn godheid. Het kruis bewijst zijn godheid. Maar dan moet je wel geleerd hebben om geestelijk te kijken, om dat werkelijk in te zien. Kijk, je kunt het natuurlijk wel napraten, dat kan altijd wel, maar dat heeft ook weinig betekenis. Dan heb je ook niet een geestelijk inzicht nog. Waarom streed Saul van Tarse tegen Christus? En waarom beoordeelde hij hem volgens de maatstaven van de wereld, of zoals hij letterlijk schrijft, naar het vlees? Ik denk dat Saul als jonge man de Heer Jezus niet Israëlitisch of Joods genoeg vond. Hij vond, toen hij van hem hoorde, hij heeft hem persoonlijk nauwelijks gekend, misschien heeft hij hem wel eens gezien toen hij als tiener in Jeruzalem zijn opleiding kreeg, dat laat zich op zich wel denken, maar echt opgevallen was Jezus hem toen nog niet. Maar toen hij later van hem hoorde, toen vond Saul dat Jezus te weinig ernst maakte met de wetten van God. En dat hij ook zelf te weinig leefde naar de wetten van de Heer. Hij vond hem als het ware niet vroom genoeg. Hij dacht, als dat het nou is, dan heb je nog niet begrepen, Jezus van Nazareth, wat de vroomheid van Israël inhoudt. Je bent oppervlakkig en je bent misschien zelfs wel ongehoorzaam. En wat Paulus nog meer ergerde, hij deed afbreuk aan een lange Israëlitische traditie. En Jezus maakte ook geen goed onderscheid tussen Joden en heidenen. Hij had het dan wel over de verloren schapen van het huis van Israël, maar zo'n uitdrukking alleen al. Alsof Israëlieten ook verloren zijn en zondaars als de heidenen. Jezus nam het afgescheiden zijn van de Joden tegenover de zonde van de heidenvolken niet serieus genoeg. En bovendien, en dat was helemaal bar en boos, suggereerde Jezus dat Saul en zijn collega's en zijn docenten, vooraanstaande schrift- en wetgeleerde notabene, de centrale betekenis van mensen als Abraham en Mozes niet goed begrepen. Nou moet je toch helemaal ophouden. Zij die doorkneed waren in de geschriften, in de kennis van Mozes, zij zouden Abraham en Mozes niet goed hebben begrepen. En volgens Jezus zouden ze zelfs met Abraham en Mozes in conflict geraakt zijn. Nou, hoe durfde hij dat eigenlijk te zeggen? Hij begreep er helemaal niets van en het maakte hem boos. Ja, het verhaal is nog niet helemaal af. Zelfs de tempel was bij Jezus niet veilig. Jezus had ook kritiek op de tempel. Hij had het er eens over gehad dat die tempel maar afgebroken moest worden. Dan zou hij hem wel herbouwen. En tegen zijn discipelen had hij gezegd, er blijft geen steen op de ander. En een van zijn grote volgelingen, die Saul dan wel heel goed gekend had, Stefanus, die had gezegd, die tempel, die heeft zijn tijd gehad. Ja, en dat had hij van Jezus geleerd. Tja. Een buitengewoon te verwerpen on-Israëlitisch persoon met een slechte mening en met een twijfelachtig gedrag was die Jezus van Nazareth. Jezus tastte Israëlieten aan in wat hun heilig was en waarin zij zichzelf respecteerden. waarin zij meenden dat God heel erg tevreden over hen zou zijn. En zij wisten immers dat zij als geen ander volk in de buurt van God mochten leven. Zij waren duidelijk superieur ten opzichte van de heidenen die de wet niet kennen. Zij waren de echte mensen. En zij keken naar elkaar. En zij keken vooral naar de kanjers onder hen, de Eliabs. En zij zeiden, kijk, dat zijn de grote van het koninkrijk van God. En ze probeerden die kanjers ook nog eens naar de troon te steken. En voorbij te komen. En weet u, Saul van Tarse was hard op weg dat te doen. Zijn medestudenten, die zagen dat al gebeuren, dat Saul hen ver vooruit was. En zijn docenten, die werden wat zenuwachtig van hem. Want er zou zeker een dag komen dat hij hen voorbij zou streven. Dat ze hem niks meer konden leren en dat zij misschien hem zouden moeten volgen. En Saul zelf was die gedachte ook beslist toegedaan. En hij deed dat nog niet eens alleen uit hoogmoed. Hoewel, u kent uzelf misschien wel. Maar hij meende het ook. Hij zette zich in voor de God van Israël. Van wie hij met zijn hele hart hield. En daarom juist moest hij Jezus de Nazarener verwerpen, tegenwerken en zijn volgelingen vervolgen. Ja, hij kon niet anders dan kritisch kijken naar Jezus. Jezus moest fout zijn. Maar hij beoordeelde de Heer Jezus naar zijn eigen maatstaven. Hij kende hem naar het vlees. Hij beoordeelde hem naar de principes die hij zelf aanhing. Die farizeese principes die voor hem de manier waren om in deze wereld te staan en in deze wereld rond te kijken. En die farizeese-israëlitische principes die kwamen niet overeen met het gedrag van Jezus. En dat hij gekruisigd was, nou, dat was maar een goede straf. Ja, en een Jood hoort de kruisiging natuurlijk te verwerpen, dat wist hij natuurlijk eigenlijk ook wel. Dus als je aan hem vroeg, Saul, vind jij dat nou echt zo goed, dat kruis van Jezus? Dan zei hij, nou ja, het is natuurlijk Romeins, hè. Een Israëliet zal dat natuurlijk niet willen eigenlijk. Maar die doodstraf, die was terecht. Nou, wat betekent dat nu voor de Korintiërs? Waarom haalt de apostel dat hier met een aantal woorden aan? En hij heeft er verder geen geheim van gemaakt, dat weet u wel. Dat hij inderdaad een vervolger van de gemeente was. Dat daar dat principe helemaal tot uitdrukking kwam. Dus die Korintiërs begrepen direct wat Saul bedoelde met ik heb hem naar het vlees gekend. En wat betekent dat nou voor die lezers daar? Waarom is dat nou belangrijk voor Paulus nu zoveel jaren later om dat zo aan hen te schrijven? Nou, dat zij bij zichzelf te raden moesten gaan waar zij nu precies stonden. U begrijpt wel dat Saul, inmiddels Paulus, de grote apostel, dat hij zegt, kijk, ik beoordeelde Jezus naar het vlees, dat was een hele verkeerde manier van kijken. Daar zeg ik straks nog wel wat over. Maar hoe kijken jullie nou in Korinthe? Hoe beoordelen jullie nou de gemeente en elkaar? Hoe kijken jullie eigenlijk rond in deze wereld? Doen jullie het nou anders dan ik vroeger? Ja, natuurlijk wel iets anders. Zij zijn geen Israëlieten, zij zijn Grieken. En zij wonen in Korinthe, de havenstad. En hun gedachten waren oorspronkelijk anders. Maar misschien beoordelen jullie elkaar en de wereld en God en de Heer Jezus Christus wel op jullie eigen manier, vanuit jullie principes. En is dat ook niet een aards kijken in deze wereld? Kijk, in Korinthe, en dat is heel erg Grieks, beoordeelden ze elkaar dus op de uitstraling die er van iemand uitging. Dat je zei, een redenaar, prachtig, hoe hij of zij het Grieks kan spreken met alle literaire mogelijkheden die de grammatica van die taal toestaat. Geweldig knap. Zo mooi dat je soms bijna vergat waar het om ging. Je luisterde alleen maar naar het literaire. Of ook, in Korinthe had je de Isthmische Spelen. Dat was ook een heel groot arena was daar, waar die spelen in gedaan werden en waar mensen op een buitengewoon atletische manier lieten zien wat ze konden. En dat trok aan en dat vonden ze mooi en daar waren ze door gegrepen. En Grieken zijn natuurlijk ook buitengewoon religieus, dat weet u wel. En zij waren nu christen geworden, dus ze dienden weliswaar de ene God en de God van Israël. Maar ze vonden het nog steeds buitengewoon mooi hoe iemand het kon zeggen en hoe iemand het kon presenteren en hoe iemand zichzelf liet zien. En ze hielden ook heel erg van extase. En ze lieten alle ruimte ervoor toe in de gemeente. En ze zei, dat is prachtig. En als er eens een of andere nuchtere bij zat, die zei, maar waar ging het nou eigenlijk over? Dan zeiden ze, joh, dat is dan toch niet zo belangrijk. Maar het was duidelijk een uiting van de Heilige Geest. En dat is toch geweldig. Ze vonden al zo'n soort dingen eigenlijk veel belangrijker dan te horen van de vergeving door het kruis. En Paulus zegt, hoewel vanuit een andere culturele achtergrond, doen jullie dan eigenlijk hetzelfde als vroeger Saul van Tarsen. Nou, en wat betekent dat nu voor ons? Want daar gaat het natuurlijk vanmorgen om. Wat het betekent voor jou en voor u en voor mij. Nou, dat christenen een beetje cultuurkritisch zijn, zal ik maar zeggen. Ze doen niet mee met de hype beroemd te wezen. Of belangrijk te zijn. En zeker niet met het belangrijker zijn dan anderen. Of indrukwekkend en indrukwekkender. En weet u, op godsdienstig gebied zijn ze een beetje hulpbehoevend. Ze moeten verzorgd worden. Ze hebben genade nodig en vergeving. Ze kunnen het zelf niet. En ze hoeven ook geen groots gebeuren te managen. Bijvoorbeeld om iets te noemen, bijvoorbeeld tv-dominee te zijn. Of predikant te zijn van de grootste gemeente in Nederland. Of spectaculaire dingen meemaken tijdens het gemeenteleven. Of misschien veel aandacht te krijgen in het nieuws. Dat is allemaal niet belangrijk. Terwijl het in onze wereld natuurlijk zeer belangrijk gevonden wordt. En stiekem christenen het misschien toch ook wel heel interessant vinden. En En weet u, ze hoeven ook niet de meest vrome mens te zijn. Als een bekeerde vrouw bijvoorbeeld bekend te zijn. Of dat ze zeggen, dat is toch zo'n godvruchtige man, die maakt ernst met zijn geloof. Hij zegt ernstig. Christen hoeven niet ernstig te zijn. Of zwaar. Of juist modern misschien. Bij de tijd. Of origineel. Of behoudend. Of vult u maar in. Dat zijn allemaal zaken die te maken hebben met een aardse beoordeling van de kerk en van de gelovigen. Misschien is dat alles wel wat je in het nieuws, in de kranten en op de televisie ziet over de kerk. Bijvoorbeeld over de paus, hoe hij zich gedraagt, of deze oude heer media geniek is, en of hij luistert naar de vernieuwers, of dat aan zijn laars lapt. Of bijvoorbeeld over de synode van onze kerk. Of die synode wel goed begrijpt dat ze synode is in de 21ste eeuw. En dat ze daarom vooral op de diversiteit moet letten. Of bijvoorbeeld over een gemeente. Of die gemeente wel vlug genoeg zingt. Of juist vooral niet vlug zingt. Of ze wel hoort bij de bevindelijk gereformeerde stroming. Of misschien juist niet. Of dat het er een beetje tussenin hangt. Of ze vertoont er wel enige kenmerken van, maar ze hoort er toch niet helemaal bij. Of ze zuiver zijn in de leer. Of misschien te veel beïnvloed door. Of ze horen bij de gereformeerde bond. Of daar misschien toch van verschillen. Of misschien juist daar helemaal tegen zijn. En of die gemeente wel flitsend genoeg is. Of ze bijvoorbeeld wel tegen beam of iets dergelijks op kunnen. Allemaal wereldse en vleeselijke manieren van godsdienstig zijn. Waar je mee verloren gaat. En waarom ga je daarmee verloren? Omdat er iets gevraagd wordt wat wij mensen moeten leveren. Of waar wij mensen aan moeten voldoen. Of wat wij mensen doen enige hoop kan bieden op godsdienstig gebied. Weet u, dat is allemaal onzin. En je wordt er moe, moedeloos en aanmächtig van. En je blijft met een kater en met teleurstelling achter. Want je schuld raak je niet meer kwijt. En je godsgemis wordt er niet mee opgelost. En Gods oordeel kun je er niet mee aan. Saul is er ook mee omgevallen. Bij Paulus heeft een soort systeemwending plaatsgevonden. Want systeemwending, wat is dat wel? Dat is dat je op een nieuwe manier begint te denken. Het woord komt eigenlijk uit de natuurwetenschap. Dan heb je jarenlang en soms eeuwenlang een bepaalde manier om de natuurkunde te bestuderen en om de natuurlijke gebeurtenissen te kunnen begrijpen. Maar op een gegeven moment komt een onderzoeker dan tot het inzicht dat hij op die oude manier dit wat hij nu ontdekt heeft niet meer kan begrijpen. En dan vindt er een systeemwending plaats. Meestal wordt het oude systeem niet overboord gezet, maar het oude systeem, dat wordt een onderdeeltje van een nieuw en groter en ingewikkelder systeem. Zo is dat in de natuurkunde. Bijvoorbeeld de gedachte van Einstein en de ontdekking van zijn relativiteitstheorie, dat was zo'n systeemwending. Waarin de wetten van de mechanica, dat je het allemaal vrij eenvoudig kunt uitrekenen, zo niet meer gebruikt konden worden. Nou, ik gebruik dat nu als een model om te zeggen dat Paulus ook toen hij de Heer Jezus leerde kennen, een systeemwending heeft meegemaakt. Hij begon op een hele nieuwe manier te kijken. En de wet van God en de woorden van God, die bleven natuurlijk nog wel in zijn nieuwe systeem bestaan, maar kregen een heel andere kleur, omdat ze maar een onderdeeltje werden van het grote geheel van Gods genadige en rijke boodschap in zijn Zoon Jezus Christus. En begon hij te redeneren vanuit het kruis van Christus. Dat gebeurde, dat weet u wel, toen hij daar vlak voor Damascus kwam. En toen hij 3 dagen blind was en toen hij bad, toen is dat alles gebeurd. Toen kwam hij tot een geheel nieuw inzicht. Toen werd hij namelijk zondaar voor God. Toen zag hij ineens in dat Jezus misschien nog niet zo verkeerd had gesproken. Toen hij al die vromigheid van de fariseeën en al die vrijzinnigheid van de sadduceeën aan de kant schoof. En toen hij zei, jullie zijn vijanden van Abraham. Want Abraham heeft mijn dag gezien en hij is verheugd geworden en jullie zoeken mij te doden. Want Paulus begreep ineens dat hij met al zijn gedoetje tegen God vocht. En dat hij voor zijn eigen parochie bezig was. En dat God dat moest veroordelen. Maar dat nou wonderlijk genoeg de Heere Jezus zelf hem dat op de weg vlak bij Damascus was komen vertellen. Dat is toch buitengewoon. Dat je de verkeerde gedachten van je vijand hem in een persoonlijk onderonsje in liefde duidelijk maakt. Wie is deze Jezus? En zijn kruis, dat was daar het bewijs van, dat hij het meent. En dat hij echt zoekt om zijn vijanden te redden. Kijk, toen ging Saul van Tarsus met zijn hele gedoetje tegen de grond, daar lag hij. En hij kon nog maar 1 ding vragen, mag ik Heer Jezus Christus ook delen in die verzoening van uw kruis? Wilt u mij ook aannemen als zondaar? Hij zag dat kruis ineens als het grootste en indrukwekkendste gebeuren in de wereldgeschiedenis. Hij begon nu Jezus te kennen naar het koninkrijk van God. Hij kende hem niet meer op een vleeselijke, maar op een geestelijke wijze. Zo keek hij voortaan naar hem. Ook al eens zo gekeken. En dat zegt de apostel nu tegen die Korintiërs. Zouden jullie nu eens willen stoppen met al dat elkaar hoogmoedig beoordelen? En dat denken dat je het beter weet of anders weet. Of dat je op de uiterlijke mens, dat je die zo geweldig vindt. Of de vrome mens. Maar ga tot Jezus. En denk erover hoe een zondig mens met God verzoend mag zijn. Hoe vrede en heelheid door Jezus Christus tot je kunnen komen. En dat je zonde en alles wat je aan geweld gemaakt hebt en het mooie wat je stuk gemaakt hebt, hoe dat weggenomen kan worden door dat heerlijke zoenoffer van Jezus. En deel je daar nou in dat kruis. en in dat leven van Christus. Als dat zo is, dan kun je heel je leven, wat het ook is. Misschien bent u al heel ontevreden over uzelf. Of ben jij heel erg teleurgesteld wat het allemaal geworden is tot op heden. En dacht je, wat een afschuwelijke tijd maken we mee. We kunnen niet doen wat we willen. We worden steeds gebonden door de regels. Door de beperkingen. Maar dat je je leven in handen geeft van de Heer. Want meer is niet nodig. Als je dat doet, dan ben je een nieuwe schepping. Dan is het oude voorbij. Dan is alles nieuw geworden. Dan werkt de Heilige Geest dagelijks aan die inwendige mens. En dan ga je door de dood naar het leven. Dan kun je gratis het eeuwige leven ontvangen. Gerechtigheid en vrede. Ja, het was gisteren hervormingsdag. Nou, daar ging het nou in de hervorming ook al. We hebben ontzaglijk veel over gezegd en over gefilosofeerd. Maar het is heel eenvoudig. Of je zondaar voor God bent geworden. En of je gratis het eeuwige leven ontvangt. Door het kruis van Jezus. En weet je wat zo mooi is? En daar stoppen we mee. Toen Paulus die ervaring had gekregen. Toen kon hij nog maar één ding doen. Hij liep het vuur uit zijn sloffen door alle landen van de toenmaals bekende wereld. Om de mensen van de Heer Jezus te vertellen. En hij zei, Corinthiërs. Ik had onder jullie toch niets anders geweten. En willen verkondigen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat doe ik nog steeds. Blijf erbij. En kom erbij. En geef ook jullie het door. Aan hen die het nog niet weten. Nou, broeders en zusters, dat zullen we doen. Vertellen van het kruis van de Heer Jezus. En vertelt u dan vooral maar dit. Waarom het voor jou en voor u zo nodig is. Amen. Zullen we samen danken en voorbeden doen? Heere God in de hemel, wij danken u hartelijk voor wat wij deze morgen samen uit uw hand hebben ontvangen. Heere, ons werd gewezen op het goede kijken, geestelijk kijken, kijk je geestelijk. Er zit heel wat aan vast. Heere, wij beleiden ons ongeestelijk, aards kijken. We doen er allemaal aan mee. Om gewoon naar anderen te wijzen, te zeggen, kijk dit of dat, of zullen we zo, of dan word je toch meer gezien of populairder. En we willen dat onze kinderen natuurlijk een belangrijke positie gaan innemen in deze wereld. Zo goed er mogen zijn, wat beter nog dan wij misschien. En zo kijken we wereld. En we kunnen dat ook vanuit de godsdienst doen, dat hebben we ook wel begrepen. Dan denken we dat we beter zijn. We zijn een goed orthodox. Als iedereen nog maar orthodox als wij. Heer, wat zit dat venijn van de zonde toch diep? En wat zijn we toch geraffineerd om altijd zogenaamd goed te zijn vanuit eigen oog. Vergeef het ons, Heer. En maak ons ootmoedig en klein voor u en schuldenaar. Zodat wij het wonder van de genade in het kruis van Christus mogen ontvangen, dat we zien hoe hij in grote liefde zichzelf gegeven heeft. Zichzelf niets achter, was als een slaaf onder de mensen. Opdat hij ons tot kinderen Gods zou maken. Heer, hartelijk bedankt voor uw heerlijk evangelie. Voor de belofte van uw heil. Geef dat we het alle persoonlijk mogen ontvangen en mogen kennen en daarna leven. En dat we ook mogen getuigen van de hoop die in ons is, dat we verlost zijn. En dat God met zo'n grote zondaar, zo'n egoïst als ik, wil omgaan. Heer, hartelijk dank voor deze dienst. Wilt u genadig ook de tekorten vergeven? En wees met ons, Heer. Ook als we misschien in moeilijke omstandigheden zijn, als we het lastig vinden met alle beperkingen, als we misschien bang zijn voor besmettingen. Heer, als we misschien geliefden in het ziekenhuis hebben die strijden om het leven. Heer, we willen ook denken aan hen die in verpleegtehuizen zijn opgenomen. We denken aan de heer Geverboom in de Haneprai. En de heer Pronk in de Prinsenhof en mevrouw Van Velzen-Zoeren in Huizen Winterdijk. Wilt u ze, heren, in de avond van het leven genadig zijn. En troosten met het uitzicht op het eeuwige leven. Heer, geef dat we dat alle mogen hebben. We bidden u voor de overheden, landelijk en regionaal. Geef ze wijsheid en inzicht en verantwoordelijkheid, Heere, maar geef ook ons onderworpenheid en oprechtheid. Heer, u kent deze wereld. Met alle spanningen die erin zijn, met conflicten, met geweld, met ontzaglijke dingen zoals een wrede moord in de kerk in Nice. Heere, wij staan verstomd. Maar Heer, bewaar ons ervoor om weer op een aardse manier te beoordelen en te zeggen, oh ja, het zijn natuurlijk altijd weer die moslims. Heer, wij hebben gezondigd, wij en het huis van onze vader. Vergeef die zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons toch genade. Heer, zegen deze kleine gemeenschap hier in Haastrecht. Wilt u ze zegenen? Met de broeders die hen leiden. En dominee Blom, hun mentor. Heer, ontferm u over hen allen. En hoor ons in de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Uit genade. Amen. We gaan samen zingen het vierde vers van de avondzang. De Heere zegen u thuis en ook hier in de kerk met zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.